En ik lees vanavond Efeze 2 vanaf vers 18. Want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in den Heere. Op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover. En dit is dan de climax, feitelijk niet alleen van dit hoofdstuk, maar eigenlijk van al het voorafgaande betoog, wat eigenlijk al begint in vers 3 van hoofdstuk 1, en wat tot in dit schriftgedeelte wordt voortgezet. Een uiteenzetting namelijk, aangaande de positie die wij als gelovigen innemen. En van die positie kon natuurlijk in de eerste plaats gezegd worden dat die positie is in Christus, zoals uitgebreid uiteengezet in elk geval in hoofdstuk 1. En bovendien ook in de hemel, namelijk daar waar Christus is. Het is een belangrijke waarheid dat wij als gelovigen niet slechts nieuw leven hebben ontvangen, wedergeboren zijn, nieuwe schepselen zijn geworden, maar bovendien dat wij een positie hebben ontvangen in de hemel zelf. En hoewel wij nu met dit lichaam gebonden zijn, nog steeds aan de aarde, zal het toch zo zijn dat binnen afzienbare tijd wij veranderd zullen worden en inderdaad een hemels en een verheerlijk lichaam zullen ontvangen. Neemt echter niet weg dat ook nu onze positie en zelfs onze functie er een is die in de hemel thuis hoort. Wij komen daar nog op terug, al was het maar vanwege wat hierna in hoofdstuk 3 uiteengezet wordt. Maar zover zijn we nog even niet. Waar het om gaat is dat de apostel weliswaar in hoofdstuk 1 uiteenzet hoe wij als gelovigen deel hebben aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus, vers 3. En dat wordt dan verder uiteengezet. Daarna wordt ook inderdaad nog in hoofdstuk 1 gezegd dat God Christus uit de dood heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Vers 20 was dat. En daarna wordt die situatie van Christus gezet in de hemel ook toegepast op de gemeente. Want er wordt meteen gezegd aan het eind van hoofdstuk 1 dat deze Christus het hoofd is van zijn lichaam, namelijk de gemeente. En hij wordt daar genoemd de vervulling van de gemeente, terwijl aan de andere kant ook de gemeente genoemd wordt de vervulling van Christus. Allemaal nog in de laatste verse van hoofdstuk 1, en ik ga dat nou niet meer uitleggen. Daarna in hoofdstuk 2 zet de apostel uiteen hoe wij vroeger gewandeld hebben, en ik spreek dan ineens over niet meer onze positie, maar over onze praktische levenswandel, hoe wij vroeger gewandeld hebben in misdaden en zonden, dus vers 1 en 2. Maar de volgende gedachte is dat nu wij met Christus zijn levend gemaakt en met Christus gezet zijn in de hemel, vers 6 inmiddels van hoofdstuk 2, wij het maaksel zijn van God, zijn maaksel namelijk, vers 10, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Zodat wij gezet zijn in Christus. Wij zijn met Christus gezet in de hemel. Maar de volgende gedachte is, wij zijn zijn maaksel, geschapen niet in Adam, maar in Christus Jezus. En de bedoeling daarvan is dat wij zouden wandelen inderdaad in de goede werken welke God voorbereid heeft. Het is dus een zeer praktische aangelegenheid die hier geïntroduceerd wordt in vers 1 tot en met 10 van Efeze 2. Daarna zou de vraag moeten zijn, wat zijn dan die goede werken waarin wij zouden wandelen? En heus, ik kom er nou niet meer op terug, want we hebben daar natuurlijk al vrij uitgebreid bij stilgestaan, maar ik probeer alleen de grote lijn van de brief op te pakken. De vraag zou moeten zijn, in welke werken zouden wij dan wandelen? En het antwoord, als ik het nou ineens moet geven, het antwoord is, dat zijn werken tot eer van God. Dat is sowieso in het Nieuwe Testament de inhoud van de goede werken die zoveel malen genoemd worden. Het zou zijn goede werken tot eer van God, een wandel tot eer van God En de volgende gedachte, die dan vanaf vers 11 van hoofdstuk 2 naar voren gebracht wordt, is feitelijk dat wij als gelovigen, dat wij als gemeente, een priesterlijke verantwoordelijkheid hebben. Het gaat niet over zomaar goede werken, maar het gaat om goede werken waarvan en waardoor God gediend zou worden. En daarna vragen wij, hey, als God gediend zou worden, als werken gedaan zouden worden in dienst van God, zouden het toch gedaan worden door de priesters? Volgens het Oude Testament. En wat de apostel nu zegt is, dat is correct, dat is ook zo. En dan ga ik even verder door op deze lijn, dezezelfde vragen en antwoorden. De volgende vraag is dan, maar waarom zouden wij als priesters leven? Immers, Israël, het volk Israël, was toch oorspronkelijk geroepen tot een priesterlijk koninkrijk, tot een heilig volk, een verkregen volk, een volk wat God zou dienen te midden van, maar ook tegelijkertijd als vertegenwoordiger van, de overige volken. Want de bijzondere roeping van Israël was dat er geroepen werd tot en gesteld werd in een priesterlijke positie. En dat is heel aardig. Sommigen komen nooit verder dan dit, hè? Sommigen stellen vast priesterschap, dat was beloofd aan Israël. En ik bedoel niet eens de levieten uit Israël, maar ik bedoel nu het hele volk Israël. En concluderen dan, door een gebrek aan logica overigens, maar concluderen dan dat aangezien priesterschap gegeven was aan Israël, het dus niet gegeven is aan de gemeente. Wat een beetje vreemd is, want ik kan bewijzen dat ik een auto heb, maar ik kan er niet uit concluderen dat u er dan geen een hebt, hè? Dat begrijp je toch, hè? Dat is toch helemaal niet logisch. Dus dit soort logica is helemaal geen logica. Op dezelfde wijze bewijst men dat het nieuwe verbond oorspronkelijk, en van oorsprong dus, hè, in de schrift, beloofd is aan Israël. En men concludeert daaruit dat de gemeente dus niet leeft onder het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond is niet voor de gemeente bestemd. Want het is voor Israël bestemd. Volgende variant erop, want het is precies hetzelfde, is, men kan bewijzen uit het Oude Testament dat Christus, de Messias, de hoge priester zou zijn van Israël, naar de ordening van Melchizedek, immers als hoge priester van het Nieuwe Verbond. Kortom, Christus zou de hoge priester zijn van Israël, waaruit men concludeert, dan is hij dus niet onze hoge priester. Leest men het dan toch iets dergelijks in het Nieuwe Testament, in de een of andere brief, dan is meteen de conclusie, dan is die brief kennelijk niet voor ons bestemd, want Christus is onze hoge priester niet. Dat is zo de redenering. En als ergens gesproken wordt over dat we leven onder het nieuwe verbond, zeg maar nee, we hebben bewezen uit de schrift dat het nieuwe verbond is voor Israël. Dus die brief gaat niet over de gemeente, maar gaat over Israël. Enzovoorts. Dit nu is in de eerste plaats volstrekt onlogisch. Want te bewijzen dat bepaalde zaken voor Israël bestemd zijn, is nog niet hetzelfde als bewijzen dat ze dus niet voor anderen bestemd zijn. Ik hoop dat dat duidelijk is. Ik zou niet weten wat ik eraan uit moest leggen. Want het is zeer eenvoudige logica. In de tweede plaats, en misschien moet ik dat zelfs op de eerste plaats noemen, is het zo dat het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische brieven, in het algemeen juist uiteenzetten hoe de zegeningen die aan Israël beloofd waren, onder andere dan, maar die aan Israël beloofd waren in elk geval, hoe die zegeningen inderdaad terechtkomen, in onze dagen in elk geval, bij een ieder die gelooft. In volgende dagen trouwens ook, maar daar hebben we het nou niet over. Kenmerkend namelijk voor de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, en ik bedoel inderdaad vanaf Matteüs, is, en schrik nou maar niet hoor, maar kenmerkend daarvoor is dat daarin steeds profetieën uit het Oude Testament worden aangehaald, of beloften, hoe je ze maar noemen wilt voor deze keer. Maakt me nou even geen verschil. Maar dat profetie en beloften uit het Oude Testament worden aangehaald, waarvan in het Oude Testament zonneklaar is dat ze in elk geval voor Israël bestemd zijn of over Israël gaan. Maar diezelfde profetieën worden in het Nieuwe Testament aangehaald en ze worden toegepast op alle gelovigen van vandaag, namelijk gewoon op de gemeente. Ik kan het nog sterker vertellen. Als dit namelijk niet zo zou zijn, zou er geen enkele behoefte zijn aan enige Nieuwtestamentische brief. Want dan zouden we gewoon nieuwtestamentische waarheid vinden in het Oude Testament. Want zo is het nou eenmaal, heel het Oude Testament is immers de aankondiging van het Nieuwe en een illustratie van het Nieuwe Testament, of van het Nieuwe Verbond. En waar dat staat, in welke brief, doet weinig ter zake. Het staat in de Bijbel, dus is dat zo gewoon. Het Oude Testament is een illustratie en een aankondiging van het Nieuwe Testament. Wel nu, dan zou men nieuwtestamentische waarheid gewoon kunnen leren uit de oudtestamentische geschriften, want daarin wordt het Nieuwe Testament aangekondigd en besproken. Het Nieuwe Verbond bedoel ik dus nu nog steeds, hè? Wordt aangekondigd en besproken. Waarom dan toch die uitgebreide brieven in de nieuwtestamentische geschriften? Waarom zijn die er dan? Wel, in de eerste plaats, er zijn nog een paar redenen te bedenken, maar in de eerste plaats, omdat daarin uiteengezet wordt hoe diezelfde oudtestamentische beloften aangaande het nieuwe wel degelijk ook zouden worden toegepast op de gelovigen van vandaag, in afwachting van de officiële bekering van Israël straks alsnog in de toekomst. Dat is de gedachte. En hoewel in de kringen waar ik uitkom over het algemeen geprotesteerd wordt als men zegt dat profetieën over Israël geestelijk zouden moeten toegepast worden op de gemeente, moet ik u toch zeggen dat dat een gangbare praktijk is in de nieuwtestamentische geschriften. Er is ook niks mee mis, zolang men maar in de gaten houdt dat als die profetieën en beloften over Israël worden toegepast op de gemeente, dat dat dan weer niet betekent dat ze weer dus niet voor Israël bestemd zijn. Heb je dat? Zodat je maar weer ziet dat in allerlei richtingen en stromingen men zich aan dezelfde denkfout, want dat is het, aan de denkfout schuldig maakt. Het is voor de een, dus is het niet voor de ander, of het is voor de ander en het is niet voor de een. Wat de schrift zegt over het Nieuwe Verbond in het Oude Testament is trouwens niet dat het exclusief uitsluitend is voor Israël bestemd is. Er wordt gezegd dat het bestemd is voor alle gelovigen en dat het Nieuwe Verbond zal aanbreken bij de verschijning van de Messias. En aangezien wij gelovigen zijn en leven sinds de verschijning van de Messias, leven wij dus gewoon onder het Nieuwe Verbond. Er is niks mee mis. Dat dat niet inhoudt dat wij nu leven in het geopenbaarde Koninkrijk van Christus, dat is duidelijk. Maar het neemt niet weg dat we wel degelijk leven onder deze hoge priester en koning van het Nieuwe Verbond, naar de ordening van Melchizedek, zoals hij in het Oude Testament was aangekondigd. Dat diezelfde hoge priester en koning van het Nieuwe Verbond ook koning en hoge priester zal zijn van het volk Israël, met name in de toekomst, na de wedergeboorte, na de bekering, om zo te zeggen, van Israël, dat is een duidelijke zaak. Maar één sluit het ander niet uit. Het is trouwens niks nieuws, want heel deze problematiek die komt al tot uitdrukking, uitgebreid zelfs, in het boek Genesis. U weet wel, daar hebben wij, om het maar eenvoudig te houden, de beloften die aan Abraham gedaan zijn, dat waren de beloften over het Nieuwe Verbond feitelijk. Alleen kwam eerst het oude er nog tussen, maar verdween ook weer. Maar de beloften aan Abraham, aangaande dat zogeheten Nieuwe Verbond. Vervolgens is de vraag, wie erft die belofte, voor wie is het bestemd? En toen had Abraham twee zonen, tenminste er was een tijd dat hij twee zonen had, hè? Het ging niet vanzelf overigens, maar hij had twee zonen, Ismaël en Isaac, en de belofte zou moeten gaan naar de eerste uiteraard, maar dat gebeurde niet, ging naar de andere. Niet naar Ismaël, maar naar Isaac. Toen had vervolgens Isaac twee zonen en de belofte moest vererfd worden en die ging niet naar Esau, de oudste, maar naar Jacob, de jongste. Toen zou Jacob trouwen. Toen dacht hij met de oudste te trouwen, of met de jongste te trouwen, maar hij trouwde met de oudste. Het gebeurde in het buitenland, dus het was weer net andersom. Maar zo was het in ieder geval. En toen Jacob de belofte en de erfenis door zou geven aan zijn zonen, ging het niet naar de oudste, zelfs niet naar de jongste. Hoewel, nou ja, dat laat ik maar even buiten beschouwing. Maar het ging niet naar de oudste en ook niet naar de jongste. Bovendien waren er 12. Dus het was wat ingewikkeld. Je heeft hij het volgende op gevonden. Hij had zonen uit twee vrouwen en dus ging het niet naar de oudste zoon van de eerste vrouw, maar naar de oudste zoon van zijn tweede vrouw, die overigens de eerste had zullen zijn. Maar nu dan nog, in Urk kennen we de Bijbelse geschiedenis toch? Op Urk, neem me niet kwalijk, kennen we de Bijbelse geschiedenis toch wel? Dus de erfenis, de beloften, gingen niet naar Ruben, de oudste zoon van Lea, maar naar Jozef, de oudste zoon van Rachel. En via Jozef, over het hoofd van Jozef heen, ging het vervolgens weer naar de zonen van Jozef. Dat waren er weer twee, Efrem en Manasse. En Efrem, het ging niet naar Manasse, maar wel naar Efrem. Hebben we het zover nog? Moet ik nog verder gaan, dan wordt het ingewikkeld hoor. Dit was nog makkelijk. Dat was steeds de verwisseling. En degene die gepasseerd wordt, is altijd de oudste. Tenminste, dat is de gedachtegang. De oudste wordt gepasseerd, maar de oudste is een beeld van het natuurlijke Israël. En de jongste, om het maar eenvoudig te zeggen deze keer dan, de jongste is een beeld van de gemeente. De moeilijkere variant heb ik hier ook al eens een paar keer genoemd. Ik zal hem u deze keer niet onthouden. En voor de volledigheid noem ik hem dus. De oudste zou zijn Juda met Wed Efrem. Of het zouden twee stammen zijn, maar het werden 10 stammen. Maar het is in wezen precies hetzelfde. Als u het niet begrijpt, vergeet het alsjeblieft gauw. Want het was niet de bedoeling om het nodeloos ingewikkeld te maken. Maar dit verschijnsel is duidelijk genoeg. Maar naar de volgende vraag is: Ismaël werd gepasseerd en de zegening ging naar Isaac. Maar werd Ismaël niet gezegend? En de volgende generatie, de zegen zou gaan naar Esau, maar die ging naar Jacob. Toen kwam Esau alsnog en die zei: is er voor mij wel geen zegen? En lees maar eens na, hij krijgt zo ongeveer dezelfde zegen. Is enig verschil. Eigenlijk zijn die zegeningen gelijk, met dit verschil dat Jacob dan toch boven Esau zou blijven in zijn positie. En wat Isaac en Ismaël betreft is het in wezen hetzelfde. Isaac, de jongste, wordt geplaatst boven Ismaël, maar beide worden gezegend. Hetzelfde geldt later voor de stammen van Israël. En over het hoofd van Jozef heen heb ik het dan weer over Efrem en Manasse. Ze worden beide gezegend. Zie? Maar de latere wordt gesteld boven de eerdere. Dat staat trouwens een paar keer gewoon expliciet in de Bijbel. In de uitdrukking: vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste. Want geldt niet voor iedereen. Want als ik nou toevallig van geboorte een Jood was, dan zou ik dus gepasseerd worden op de tweede plaats terechtkomen. Maar aangezien ik vervolgens weer tot geloof gekomen ben in deze dagen, hoor ik dan toch weer bij de andere categorie. Dus dan ben ik toch een eerste. Maar op andere grond. Nou, enzovoorts. Zie, het is niet zo simpel, dat weet ik wel. Maar het punt is dat niet de een wordt uitgesloten terwille van de ander. De een wordt eerst gepasseerd terwille van de ander. En de volgorde wordt dus omgekeerd. Zie? En hoewel Israël de eerste zou zijn onder de volkeren, wordt het toch de gemeente. En omdat dat niet kan, omdat het in strijd zou zijn met profetieën en beloften, is daar het volgende op gevonden, om het maar eenvoudig te zeggen. De gemeente wordt vervolgens van de aarde weggenomen, krijgt de positie in de hemel, zodat Israël weliswaar de tweede is, na de gemeente, na de kerk, of hoe je dat maar zegt. Niettemin, op aarde wordt het, of zal het worden, het eerste volk onder de volkeren, dus er is niks mis. Maar niettemin, zowel Israël als de gemeente leven onder het nieuwe verbond, of zouden leven onder het nieuwe verbond. Het enige is het verschil in tijd. De gemeente komt eerst en daarna komt alsnog Israël. Maar in volstrekt dezelfde functie en de positie wordt onderling geruild. Want de gedachte is dat de gemeente die niet in de eerste plaats uit Israël voorkomt, maar dat de gemeente inderdaad boven Israël, in elk geval boven het Joodse volk, en daar gaat het nu maar even om, gesteld wordt. En in de toekomst, als al deze beloften en profetieën vervuld zullen zijn, dan zullen wij, laten we zeggen, in de 1000 jaren, ik kan ook net zo goed zeggen in de nieuwe schepping, maakt toch niks uit, dan worden wij geconfronteerd met de situatie van de gemeente die geplaatst is in de hemel, en daaronder Israël, maar wel op aarde. Maar Israël staat dan weer aan het hoofd van de volkeren der aarde. Dat is de volgorde. Nou, moeilijker is het dus niet. Maar wel in dezelfde positie, namelijk onder dat nieuwe verbond. Dat nieuwe eeuwige verbond des vredes en der genade en hoe het maar genoemd mag worden. Nou, om daar nog even verder op in te gaan, terug naar dit schriftgedeelte dan. Wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken welke God voorbereid heeft opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Het punt is dat het daarbij gaat om een priesterlijke verantwoordelijkheid van de gelovigen van vandaag. En dan is de vraag, hoe kan dat nou? Want Israël zou in die priesterlijke functie staan. Het is aan Israël beloofd. Daartoe is Israël geroepen. Exodus, Leviticus, zaten vele malen. En het antwoord wat de apostel dan hier op de overigens helemaal niet gestelde vraag geeft, is deze, namelijk dat Joden en heidenen, voor zover zij gelovigen zijn, niet alleen deel uitmaken van deze ene gemeente, maar daarmee ook deel uitmaken van één en hetzelfde priesterlijke volk. Zodat de hele vraagstelling over, maar het was toch voor Israël, hier ontweken wordt eigenlijk. Want er wordt gewoon gezegd, gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen zijn samengevoegd tot één geheel. Tot één lichaam, zoals het in hoofdstuk 1 al stond. En hier staat gewoon tot één volk, of zoals we gelezen hebben vanaf vers 20 of vanaf vers 19. Ze zijn samengevoegd tot één huis. Zodat het onderscheid niet gemaakt wordt. Dit is overigens de makkelijke lijn. Er wordt gewoon gezegd, er is geen verschil tussen Jood en heiden. Er is verschil tussen gelovigen en ongelovigen. Maar geen verschil tussen Jood en heiden. Niet in de gemeente en trouwens ook niet buiten de gemeente. Laat ik dat dan nog een keer vooral goed zeggen. In de gemeente is een Jood en heiden één in Christus. En ze maken daar deel van uit, niet op grond van hun afstamming, niet op grond van dat ze heidenen zijn of dat ze Joden zijn, maar op grond van wedergeboorte. En buiten de gemeente, onder de ongelovigen, maakt God net zo goed geen onderscheid tussen Jood en heiden. In ieder geval niet in onze bedeling. En dat staat uitgebreid vele malen genoemd in de Romeinenbrief. Er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek. En het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Het enige onderscheid wat je nog net kunt bedenken is dat er eerst de Jood genoemd wordt en daarna de Griek. Maar op het onderscheid ga ik dan maar verder niet in. Er staat juist, er is geen onderscheid. En daarna wordt het herhaald. Onder andere in, want er is geen onderscheid. Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Ze worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Romeinen 3. Zodat in onze dagen dat verschil tussen Jood en heiden, althans wat de individuen betreft, volstrekt afwezig is. Het wordt niet gemaakt. Niet onder de ongelovigen en ook niet onder de gelovigen. Dat is waar het hier om gaat. Ik zal even een lijst geven van alle verschillen die er zijn tussen de gemeente en Israël. En er komt er zo'n lijst. Ik weet ook waar die vandaan komt, maar daar gaat het nou niet over. Hè? Maar er komt er zo'n lijst van argumenten. Die kloppen ook over het algemeen zeer goed. Maar het punt is dat een dergelijke discussie geen zin heeft, omdat men eerst zou moeten vaststellen wat die plaats dan eigenlijk is. Wat is die plaats? Waar is die plaats? Wat is er voor een plaats? Als het een komt in de plaats van het ander, waar gebeurt dat dan? Wat is die plek dan? Wat is de positie dan van Israël die door de gemeente zou worden ingenomen in onze dagen? En als je dat niet weet, of geen antwoord op kunt geven, dan heeft de discussie dus vervolgens geen zin. Want inderdaad, de roeping van de gemeente is een andere dan die van Israël. Maar die beide roepingen hebben wel gemeen dat beide volkeren geroepen zijn tot priesterschap onder het nieuwe verbond. En tot koningschap overigens onder het nieuwe verbond. En tot eerst geboorterecht en al dat soort zaken meer. Zie. Kijk, dat er geprotesteerd wordt tegen de gedachte dat de kerk in de plaats van Israël zou zijn gekomen, dat is om één reden. Dat is de reden dat sommigen die dat leren daaruit dan weer concluderen dat dus Israël geen plaats meer zal hebben. Dat er helemaal geen plek meer is voor Israël in Gods heilsplan. Want de gemeente neemt die plaats in en dat is einde, sloes, eind van het verhaal, punt. Komt niks anders meer behalve nog een jongste dag dan, enzovoorts. En de rol van Israël is uitgespeeld, Israël heeft geen toekomst meer. Dat zijn de theologische termen die in de loop der eeuwen daarvoor gebruikt zijn. Maar dat is net zo goed een verkeerde conclusie. De conclusie moet zijn, of beter kan ik zeggen, het Nieuwe Testament leert dat zolang Israël, en ik bedoel eigenlijk gewoon het Joodse volk, zolang het Joodse volk in ongeloof verkeert en de Messias verwerpt, wordt de priesterlijke functie van het Joodse volk nu ingenomen door de gemeente. En als in de toekomst het Joodse volk alsnog tot geloof zal komen, zal dat volk zelf haar priester of zijn priesterlijke functie innemen. En dan zegt u, dat kan niet, want dan heb je twee volken in een priesterlijke functie. Zeg ik, ja, dat kan wel, want het is pas als de gemeente, dit priesterlijke volk van vandaag, van de aarde zal zijn weggenomen. Bovendien, de priesterlijke functie van de gemeente is niet een aardse, maar een hemelse. Heb je dat? Het verdraagt elkaar volkomen. Er is niks mis mee. We zouden alleen een keer kritisch om onze eigen vooroordelen of opvattingen... Goed bedoeld, daar gaat het niet om. Maar we zouden kritisch om onze eigen opvattingen heen lopen... om eens te zien hoe bijbels het is en waar we het eigenlijk over hebben. Als je zegt Israël, of de gemeente in de plaats van Israël... dan moet ik zeggen dat de gedachte is volstrekt bijbels... zolang je weet wat het betekent. Welke plaats dat is. En ook zolang je betekent dat het, wat de aardse omstandigheden betreft... in elk geval een nogal tijdelijke aangelegenheid is. Zo steekt het in elkaar. Maar voor de rest... Het nieuwe verbond is aangebroken sinds de opstanding van Christus... en als mensen nu tot geloof komen, krijgen ze deel aan het volk Gods. En na de opname van de gemeente in de dagen van de wederkomst van Christus... krijgen de gelovigen, althans de eerste ervan, wel degelijk ook deel aan dat volk Gods... namelijk aan Israël. In verband met een aardse toekomst en erfenis. Nou, daarmee kom ik terecht in de bestudering van de profetieën... en die laat ik dan nu maar even buiten beschouwing... want het gaat hier in Efeze om het heden... Maar de Romeinenbrief, zoals gezegd, zet precies hetzelfde uiteen. De gemeente volgt van eerstelingen, geroepen tot aanstelling tot zonen. En Israël dan. En dan volgt inderdaad Romeinen 9, 10 en 11. En hoofdstuk 11 eindigt ongeveer met te zeggen... dat de volgorde in de toekomst, wat de aarde betreft, ook weer hersteld zal worden. En dat alsnog Israël de eerste zal zijn onder de volkeren. Dat is maar waar het om gaat. En dan gaat hoofdstuk 12 van de Romeinen gewoon verder... waar hoofdstuk 8 eigenlijk al ophield... met te spreken over de praktische levenswandel van de gelovigen... binnen het kader van de priesterlijke verantwoordelijkheid... die alle gelovigen van vandaag nou eenmaal hebben. Moeilijker is het niet. Dat is hier ook zo. Maar voor ik dan hier weer verder op inga, blader ik toch eerst naar de eerste Petrusbrief. Want die denkt er heus niet anders over, hoor, de apostel Petrus. Die mag dan wellicht van de andere kant binnenkomen, zeg ik dan, maar... Wat hij naar voren brengt is volstrekt hetzelfde. En voor het gemak vergelijk ik het maar niet met Romeinen, maar met Efeze. Vind ik makkelijker. 1 Petrus begint namelijk met vast te stellen in vers 3. Weliswaar niet dat we zijn gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Zoals Efeze 1 vers 3. Maar hij zegt wel dat God ons heeft wedergeboren naar zijn barmhartigheid. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Efeze 2. Dat God ons naar zijn barmhartigheid heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En wel tot een onverderfelijke en onbevlekkelijke erfenis die in de hemel voor u bewaard wordt. Dat is toch een erfenis die we zullen ontvangen in de toekomst enzovoorts. Waarna de apostel inderdaad in de volgende verse en zelfs tot in hoofdstuk 2 wijst op de praktische consequenties daarvan voor onze levenswandel. Wij zouden namelijk onze volledige verwachting als gelovigen stellen op de belofte Gods. Wij zijn immers, vers 3 nog steeds, wedergeboren tot een levende hoop. En sinds wij wedergeboren zijn, hebben wij dus hoop. Dat hebben jullie toch, hè? Stikkertje ook, of niet? Nee, toch? Nou goed. Maar sinds wij wedergeboren zijn, hebben wij hoop. Sinds wij wedergeboren zijn, zijn we namelijk kinderen Gods. En wat hopen wij dus? U weet wel, hè? Hoe oud ben je? 5. Wat wil je worden? Wat is je hoop? Wat wil je worden? 6, hè? Zo was dat, hè? Logischerwijze. Nou, we zijn kinderen Gods. Wat zullen wij worden? Wat hopen wij te worden? Zonen, namelijk erfgenamen. En dan staat er prompt. Wedergeboren tot een levende hoop. Hoezo levende hoop? Wel, vers 4, tot een onverderfelijke, onbevlekkelijke en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard is voor u. Wel nu, als ons een erfenis wacht, dan is dat, dan zullen wij die erfenis ontvangen op grond van onze trouw aan onze vader van wie wij zouden erven. Bij de Nederlandse wet niet meer zo, maar in Bijbelse tijd wel degelijk. Het kind wordt geacht trouw te zijn aan de vader te dienen, omdat het als zoon zal worden erkend door de vader en dus de erfenis zal ontvangen. Dat is de gedachtegang. En daar spreekt dus de rest van dit hoofdstuk over, tot in hoofdstuk 2. Lees maar vers 13. Daarom opschottende de lenden uw verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomenlijk, weet je wel, die levende hoop, die erfenis, hoopt volkomenlijk op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. En vers 15. Gelijk hij die u geroepen heeft, geroepen, Romeinen 8. Tot zoonstelling, tot aanstelling als zonen. Die u geroepen heeft heilig is, alzo wordt ook gij zelf heilig in al uw wandel. Enzovoort. Dat is waar het over gaat. Want de gedachte is, laatste deel van dit hoofdstuk, dat wij nou eenmaal wedergeboren zijn uit het levende, eeuwig blijvende woord van God. Door het woord van God zijn wij verwekt. En dat woord van God waardoor wij verwekt zijn, wordt geacht een blijvende uitwerking te hebben in onze nieuwe natuur en dus in ons nieuwe leven. Het is gewoon een kwestie van erfelijke eigenschappen. Johannes zei het ook trouwens in een van zijn brieven. Hij zegt, wat uit God geboren is, zondigt niet. Want zijn zaad blijft in hem. Dat wil zeggen dat de eigenschappen van het zaad waardoor wij verwekt zijn, ook in ons zijn. En dat het woord Gods dus in ons is, want daaruit zijn we wedergeboren. Het woord Gods is in ons en werkt in ons. En we zouden dat woord dus de vrijheid geven. We zouden die nieuwe natuur die we hebben ontvangen niet onderdrukken, maar inderdaad zijn werk laten doen in ons. Want daartoe zijn wij geroepen. Zijn maaksel geschapen in Christus Jezus, Efeze weer, tot goede werken welke hij voorbereid heeft. Enzovoort. Jacobus zegt het ook, maar ik laat hem maar buiten beschouwing. Goed. Dan hoofdstuk 2, vers 1. Leg dan dus af alle kwaadheid en alle bedrog en alle geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen wat er bewezen mag. Waarin wij eertijds gewandeld hebben, Efeze 2 weer, weet je wel. Daar gij dood waart door de misdaden en de zonde waarin gij eertijds verkeerd hebt. Zie hetzelfde. Leg dat af en dan als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk. Eigenlijk gewoon het woord Gods. Opdat gij daardoor, door dat woord, ook uit de laatste verse van hoofdstuk 1, moogt opgroeien, moogt opwassen tot zaligheid. In uw Statenvertaling wordt u geacht dat erachter te schrijven, want het staat er echt in de grondtekst. Opwassen tot zaligheid. En dan? En dan komt het verhaal. Namelijk, er komt een uiteenzetting dat wij, het gaat via beeldspraak, maar dat wij beschouwd worden als levende stenen die gekomen zijn tot of die samengevoegd worden met die ene levende steen, namelijk Christus. En daarmee gaat de apostel in op oudtestamentische typologie, want in het Oude Testament werd Christus al voorgesteld als de steen en zelfs de levende steen. De meest voor de hand liggende vind ik vandaag, vind ik Daniel 2, de steen zonder handen afgehouden die de hele aarde zou vullen. De steen die wordt hoe langer hoe dikker, dus hij vult de aarde. Moet ik het uittekenen of zo? Hoeft niet, hè? Hoeft er niet, hè? Voor sommigen voldoende als ik dit zeg, hè? Een ronde steen moet het dan wezen in dat geval, maar vooruit. Maar de steen zal de hele aarde vullen. Dat wil zeggen, wij krijgen deel aan deze levende steen, zegt Petrus. Daarmee zegt hij precies hetzelfde als wat Paulus in klare taal zegt in Efeze 1. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus. We hebben deel gekregen aan Christus. Of het is ook hetzelfde als Romeinen 1. Nee, niet Romeinen 1. Romeinen 6 dan maar. Waar staat dat wij één geworden zijn, één plant geworden zijn, één geworden zijn, één organisme, één levend organisme, met Christus. We zijn met hem vereenzelvigd of aan hem toegevoegd. En hier staat hetzelfde, vers 4. Tot welke komende als tot een levende steen, een steen namelijk, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar. En dit ontleent de apostel Petrus, die overigens zelf zo heet, steen. Dat weet u toch, hè? Dus de beeldspraak is hem aan het hart gebakken, heet zoiets. Maar dit ontleent het niet aan Daniel 2, maar het ontleent het aan Psalm 118. U weet wel, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Enzovoorts. En hier staat, levende steen, door de mensen wel verworpen, maar bij God of door God uitverkoren en dierbaar. En dan vers 5, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot geestelijk huis, tot heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn door Jezus Christus. En deze gedachte is volstrekt dezelfde als die van Efeze 2, de laatste verse. Inmiddels. Namelijk, Efeze 2 zegt, wij, Jood en Heiden, hebben beiden de toegang tot diezelfde Vader. En we worden gebouwd op het fundament, enzovoorts. En we worden gebouwd tot, wat daar genoemd wordt, tot een heilige tempel in de Heere, tot een woonstede Gods. Dat is een tempel, woonstede Gods. Een huis waarin God woont, een tempel. Tot een woonstede Gods in de geest, een geestelijke tempel dus. En Petrus zegt, zo wordt ook gijzelf, 2 vers 5, als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom. Even langzaam. Als het een huis is en het is een priesterdom, wat is het dan voor een huis? Een tempel dus, een tempel. U weet het toch, het tempel is het huis van de priesters, meer in het bijzonder van de hoge priester, en het paleis is het huis van de koning. Zo makkelijk is dat. Dus een geestelijk huis, een heilig priesterdom, wil zeggen dat het om een tempel gaat eigenlijk. Dat dat ook uitgebreid besproken wordt in de eerste Korinthebrief, dat lijkt mij ook tamelijk overbodig om dat erbij te zeggen. U weet wel, 1 Korinthe 3, bouwen op het fundament hetgeen gelegd is. En dan wordt de gemeente gebouwd tot een tempel. U weet wel. En wie de tempel God schendt, zal God schenden. Of weet gij niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u woont. En zo wordt sprekend over de gemeente. Dat is volstrekt hetzelfde hoor. Maar hier bij Petrus ook. Gij wordt gebouwd tot een geestelijk huis. De gelovigen worden voorgesteld als die stenen van de tempel. Zoals eens in het Oude Testament de tempel gebouwd werd, doordat stenen verzameld werden en bij elkaar, aan elkaar gevoegd werden, zo wordt in onze dagen de gemeente gebouwd uit of van gelovigen, individuele gelovigen. Dat is een prachtige beeldspraak. En voor degenen die goed thuis zijn in de Bijbel, waar kwamen die stenen eigenlijk vandaan? En waar, voor de tempel. En waar kwam alles, sowieso het meeste bouwmateriaal voor de tempel vandaan? Niet uit Israël, maar uit het buitenland. Uit Albion. Libanon. Heb ik het zo duidelijk genoeg gezegd of niet? Maar zo was dat, hè? Ook uit het buitenland dus. Via koning Hiram. En via Jaffa. Dat heb ik eens nagevraagd bij Petrus, maar laat dat maar zitten. Daarna heb ik het nagevraagd bij Jona, laat dat ook maar zitten. Maar er is nog wel wat mee. Waarmee ik me alleen maar nu even gauw gezegd, we hebben er heel wat schriftplaatsen in het Oude Testament illustreren hoe die tempel weliswaar gebouwd zou worden, maar vanuit het buitenland. Als dat geen verwijzing is naar de gemeente in onze dagen, dan weet ik het niet meer. Niet exclusief, maar het is het. Goed. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, een heilig priesterdom, en het doel daarvan is, nou wat moeten de priesters doen? Wel, om geestelijke, want het is een geestelijk huis, men moet het wat overdrachtelijk zien, om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. En nou toch even Romeinen, ik ben al net gekomen, heel snel door Romeinen 8, 9, 10 en 11... waarin de positie van de gemeente als priesterlijk volk wordt vastgesteld. En wat zegt het volgende vers? Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, goden, welbehagelijk offer. Precies wat hier ook staat. Om geestelijke offeranden op te offeren die goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Lichaam stelt tot goden, welbehagelijk offer, want dat is uw redelijke eredienst. Uw godsdienst. Omdat we priesters zijn. En hoewel in de Romeinen de term priesters er niet bij staat, wel hier staat het er wel bij, priesterdom. In Efeze staat het er helemaal niet bij. In de eerste Korinthebrief over die bouw van de tempel overigens ook niet. Maar het moet zo zonder meer duidelijke bijbelse beeldspraak zijn. Trouwens, heel het idee van we zijn een priesterlijk volk is sowieso beeldspraak, want priesters zijn slechts beelden. Ze geven uitdrukking aan de dienst aan God. Dat is maar waar het over gaat. Hè? Nou goed, laat verder maar zitten. Daarom is ook vervat in de schrift, en er komt een citaat in 1 Petrus, eerst uit Jesaja 28, maar die sla ik even over. Maar daarna vers 7 van 1 Petrus 2, dan komen we weer terecht, namelijk in Psalm 118. U dan die gelooft, dat wil zeggen voor u die gelooft, is deze steen dierbaar. Zeg maar duurbaar, namelijk kostelijk. Schoon Christus, die ene steen uit de psalm, maar ook uit Jesaja 28 uiteraard. Maar tot de ongehoorzame, de ongelovigen namelijk, tot de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot hoofd des hoeks. Aan de ene kant, dat wil zeggen, die steen die de bouwlieden verwierpen, is inderdaad door God gesteld op de meest eervolle plaats van het hele bouwwerk, want dat is waar het over gaat. Aan de andere kant, diezelfde steen die de bouwlieden verworpen hebben, werd tegelijkertijd ook steen des aanstoots en rots der ergernis. Hetgeen ook toegelicht wordt, want diezelfde steen is steen des aanstoots en rots der ergernis voor degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam, ongelovig dus, zijnde, enzovoort, waartoe zij ook gezet zijn. Moet ik even toelichten, vooral op Urk. Er staat niet dat deze ongehoorzamen gezet zijn om ongelovig te zijn, maar er staat dat deze ongehoorzamen gezet zijn om over de steen vervolgens te struikelen. Want de gedachte dat God van tevoren bepaalt wie er zal geloven en wie niet, is volstrekt, maar volstrekt onbijbels. Aan de andere kant is eenvoudig uit de Bijbel aan te tonen dat degenen die niet geloven en die dus Christus en daarmee deze steen verwerpen, vervolgens zouden struikelen en te pletter vallen. Heb ik nagevraagd aan, dat is niet zo aardig geloof ik, aan Judas. Maar dat kon niet meer, want die was al te pletter gevallen. Maar Judas was een beeld van het Joodse volk, dat immers zou struikelen over de steen en daardoor uiteen zou spatten. Want die woorden staan er inderdaad, meerdere malen, onder andere bij Judas, maar ook in het Oude Testament al. Dat wil zeggen, het volk zou struikelen over de steen en daardoor verstrooid worden. En daartoe waren ze gezet. Als het ongelovig zou zijn, zou het te pletter vallen, is de gedachte. Goed. Maar aan de andere kant, die steen is nog steeds een steen des aanstoots, een rotsteen der ergernis voor het Joodse volk. Niettemin, de psalmist zegt dat deze steen die door de bouwlieden, en dat was het Joodse volk, dat heb ik nagevraagd aan de fariseeën in Matthäus 21. En toen de Heer dezezelfde psalm daar citeerde, staat erbij over die fariseeën dat zij begrepen dat hij van hen sprak. De Heer vroeg het hen, wat betekent dan dit? De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dit is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. En dan staat er dat ze boos werden, want ze begrepen dat hij van hen sprak. Zij waren die bouwlieden, maar zij verwierpen de steen. En daarnaast, in hetzelfde schriftgedeelte van Matthäus 21, zegt de Heer ook inderdaad, ik zal het je zeggen, het koninkrijk God zal van u lieden worden weggenomen en zal gegeven worden aan een ander volk dat zijn vruchten zal voortbrengen. Zodat het inderdaad gaat om hetzelfde ding. Dat wat van Israël werd weggenomen, werd gegeven aan de gemeente. Of meer nauwkeurig, maar iets moeilijker. Dat wat van Juda werd weggenomen, werd gegeven aan Efraïm. Precies hetzelfde. Een koninkrijk. Met verschillende consequenties, maar daar gaat het nou verder niet over. Nou. En dan weer vers 9, in 1 Petrus 2. Dat wil zeggen vers 7 zegt, tot de ongelovigen wordt gezegd, en er wordt gesproken over die steen des aanstoots, en dan vers 9, maar gij, niet ongelovigen, maar gelovigen dus, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. En let op hoe ik het nu lees, met welke toon. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Niet die ongelovigen, niet het Joodse volk, of welke ongelovigen dan ook maar gij, gelovigen. Of gehoorzamen. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, waarmee dus koningschap en priesterschap worden gecombineerd en waaruit wij meteen besluiten dat het dus gaat over het nieuwe verbond. Dat verbond van de hoge priester, die ook koning is, naar de ordening van Melchizedek, weet u wel. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En die uitdrukkingen, van vers 9 zijn rechtstreeks ontleend aan, even mijn bril goed zetten, Exodus 19 vers 5, Deuteronomium 7 vers 6, Deuteronomium 14 vers 2, Deuteronomium 26 vers 18, etc. Maar daar wordt het gezegd van Israël. En hier wordt het gezegd van, ja, niet Israël, want dat is ongelovig, maar gelovigen. Vandaar dat Romeinen, als die diezelfde gedachte uiteenzet, Romeinen lief, begint in hoofdstuk 9 met, maar die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Met andere woorden, het is wel voor Israël, maar wat is Israël eigenlijk? Wie reken je daartoe? Een kwestie van rekenen. Een antwoord wat hier gegeven wordt is, gelovigen, gij zijt een uitverkoren geslacht. Als Israël dat volk is wat tot priesterschap geroepen is, dan is dat Israël een gelovig volk. En niet een ongelovig volk. Van ongelovig volk gezegd, wordt gezegd, terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zou bedienen. Dat is Hosea 4. Wordt het hele volk gezegd. Terwijl gij, mijn volk, gaat te gronden, omdat het, of gaat er niet, of iets dergelijks, omdat het zonder kennis is. En dan, omdat gij de kennis verworpen hebt, en dus het woord God verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. En nou lees ik hem met een andere klemtoon, waardoor automatisch de vraag gesteld wordt, wie dan wel? Het eenvoudige antwoord is de gemeente, de gelovigen. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, waarmee de apostel hier in vers 9 dus teruggrijpt op vers 5. Een geestelijk huis, een heilig priesterdom. Om wat te doen? Wel, zegt vers 5, om geestelijke offeranden op te offeren. Of gewoon te offeren. Niet vleeselijke offers, maar geestelijke offers. Wij zouden namelijk onszelf offeren, is de gedachte. Ons hele lichaam. Romeinen 12, vers 1. En hier in vers 9 van 1 Petrus 2 staat ook waarom. Namelijk, opdat gij zoudt verkondigen. Want de eerste priesterlijke taak is verkondigen. Het woord Gods bewaren en spreken, onderwijzen. Opdat gij zou verkondigen de deugden van Christus. Om het snel te lezen dan. Om te verkondigen de deugden van Christus. En voluit, om te verkondigen de deugden van degene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Want eertijds wandelden we naar de eeuw deze wereld en in misdaden en zonde. Efeze 2 ben ik nou even weer. Niet om het u moeilijk te maken, maar om te laten zien dat het overal staat. Dus, hè? En nu zijn wij zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke hij voorbereid heeft, zodat we daarin zouden wandelen. Dat zijn die goede werken. Wel, om geestelijke offeranden op te offeren, vers 5. Of Romeinen 12, om onszelf te offeren, ons lichaam. Of 1 Petrus 2 weer vers 9. Opdat gij zou verkondigen de deugden van Christus. Die ons inderdaad uit zijn genade en barmhartigheid heeft overgezet. Uit de duisternis in het licht. Uit de dood in het leven. Uit de tegenwoordige boze eeuw in de toekomende eeuw. Uit de macht van de duisternis in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En ga zo maar door. Nou. En dan nota bene. In vers 9 worden uitspraken over Israël, over het priesterschap van Israël, het koningschap van Israël toegepast op de gelovigen van vandaag. En in vers 10 wordt zelfs Hosea aangehaald in dat verband. Ik deed het trouwens ook al, want ik haalde Hosea 4 aan. Ik heb u verworpen dat gij mijn priesterambt zou bedienen. Maar hier wordt Hosea 1 aangehaald en hoofdstuk 2 wellicht. Gij die eertijds Lo-Ami, niet mijn volk, is de echte vertaling. Gij die eertijds Lo-Ami waart, maar nu Ami zijt. Gij die eertijds Lo-Ruhama waart, maar nu Ruhama zijt. En de aardigheid is dat hier precies hetzelfde geldt. Binnen het kader van Hosea is makkelijk aan te tonen dat het daar gaat om Israël, dat ooit niet Gods volk zou zijn, Lo-Ami. En daarna alsnog weer wel, Ami. Maar niettemin wordt diezelfde gedachtegang uit Hosea hier toegepast op de gemeente. Wij waren Lo-Ami en we zijn Ami, Gods volk geworden. In de priesterlijke functie waarover Hosea inderdaad precies ook spreekt. En de aardigheid is dan dat de apostel nu pas Petrus dus, nu pas in vers 11 verder gaat met: geliefde, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk, houdt uw wandel... Hij gaat over de wandel spreken. Houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, enzovoorts. En daarna zij dan alle menselijke ordening onderdanig. Daarna heb de broederschap lief. Daarna, gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig uw heren. Daarna, desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig. Ik lees even verder. Daarna, gij mannen, insgelijks woont bij uw vrouw met verstand. En vervolgens, zijt alle eensgezind. Vergeld niet kwaad voor kwaad. Maar waarom ik dat nou even opsom, is omdat we een gelijksoortige opsomming hebben. In elk geval in Efeze, vanaf hoofdstuk 4. Hoofdstuk 3 is namelijk een parenthese, daar hebben we het apart even over. En dezelfde gelijksoortige opsomming vinden we in Romeinen, vanaf Romeinen hoofdstuk 12. Precies hetzelfde. Als dus in die beide brieven eerst uiteengezet is onze hoge verantwoordelijkheid als priesters en koningen, dat wil zeggen als priesterlijk volk, en geroepen tot koningschap in de toekomst, en dan wordt daar een praktische inhoud aangegeven, dan is het, we staan op hoog niveau, wij zijn priesters voor God en onze Vader. U weet wel, Openbaring 1 staat het ook, hè? Leuk, hè? Want daar citeer ik even uit. En die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader, hem zij de heerlijkheid enzovoort, tot in alle eeuwigheid. Nou goed, als op dat hoge niveau gesproken wordt over de roeping en positie van de gelovigen, en er moet praktische inhoud aangegeven worden, het moet handen en voeten krijgen, heet zoiets, wat komt er dan? Dan komt er, zijt alle menselijke ordening onderdanig, gij huisknechten, zijt uw heren onderdanig, gij vrouwen, zijt uw mannen onderdanig, gij mannen, hebt uw vrouwen lief, zijt eensgezind onder elkaar, gij kinderen, wees die ouderen gehoorzaam, en dat soort dingen meer. Dan worden al gewone dingen van alle dag genoemd. En het is niet een anticlimax, al lijkt dat zo. Het punt is juist dat op deze wijze gewoon heel ons leven, en dat begint met dit soort zaken, gewoon aardse, maatschappelijke, van mijn sociale verhoudingen, zelfs verhoudingen in het gezin, ineens deel uit gaan maken van onze priesterlijke verantwoordelijkheid. En dus, ik heb het niet gelezen nou vanwege de snelheid die ik er even in wilde houden, maar er staat steeds tussendoor, want dat is de wil van God. Want dat is God welbehagelijk, want alzo is het de wil van God, enzovoorts. En dat betekent ook inderdaad, laat ik dat er meteen aan vastknopen, dat voor zover wij straks bij onze openbaring voor de rechterstoel van Christus van de Heer loon zullen ontvangen voor de goede werken waarin wij gewandeld hebben, dan begint het bij deze werken. Loon voor het onderdanig zijn in elke menselijke ordening. Loon voor dat wij als dienstknechten, werknemers heet dat tegenwoordig geloof ik. Hoewel nemen ze nog werk tegenwoordig? Nou ja, laat maar zitten. Dat wij als werknemers inderdaad onderdanig zijn geweest aan onze heren. Is zo. En dat wij als vrouwen, mag ik zo niet zeggen, maar hoe moet ik het zeggen? Dat wij vrouwen, gij vrouwen dan, dat gij onderdanig zijt geweest aan uw respectievelijke mannen. Daar wordt men door de Heer voor beloond. Dat wij mannen onze vrouwen hebben lief gehad en bij haar gewoond hebben met verstand. Aan het vrouwelijk vat als het zwakste eergevende. Ja, de vrouw wilde vaak niet van horen dat ze het zwakste vat is, maar niettemin, wij weten beter, want het staat in de Bijbel. Wat het ook betekenen mogen, denk ik dan nu maar even. Maar voor dat soort gewone dingen, met betrekking tot ons normale leven, de verhoudingen ook waarbinnen de natuurlijke mens ook leeft, wel voor die dingen in ons leven ontvangen wij loon van de Heer. En dat betekent dat in al wat wij doen, heel ons leven, en leven is in dienst van hem, en dat wij voor heel ons leven van hem loon zullen ontvangen. En ik zeg dat met name voor degene die nog Roomser zijn dan de paus, heet de uitdrukking in het Nederlands. Die zeggen, nee, dat kan niet, want wij zijn dood. Wij zijn met Christus gestorven en begraven, de oude mens is dood, de oude mens telt voor God niet en het heeft geen enkele betekenis. Je kunt doen wat je wil, want maakt van God niet uit. eventueel zondigen wat je wil. Dat zegt men niet, dat doet men gewoon, zonder het erbij te zeggen. Maar hè, dat is namelijk niet zo. Er zit een kern van waarheid in. God rekent de zonde niet, God houdt de zonde natuur als zodanig, als dood, en rekent die niet. Dat is waar. Maar dit lichaam beschouwt hij als een stuk gereedschap, wat hij inderdaad wil, kan en zal gebruiken. Echter, waar wij de beschikking hebben over ons lichaam, zullen wij bewust onze lichamen, onze levens dus in de praktijk, maar het heet onze lichamen, in zijn hand stellen, opdat hij het zal gebruiken. En er staat ongeveer in alle brieven, het begint ook al in Romeinen. Hoe zal hij die Jezus uit de dood heeft opgewekt, ook niet uw sterfelijke lichamen levend maken? Niet in de toekomst, nu. Lees het maar na in Romeinen 6. Nu. Levend, wat betekent anders wedergeboorte? Die nieuwe natuur staat niet naast ons houden. Al is het soms handig om het even zo voor te stellen, ter explicatie, maar hij woont in die oude. En het nieuwe leven maakt net zo goed gebruik van ons lichaam als dat de zondige natuur dat doet. En als je die zondige natuur, vergeet dat, dan heb ik niks mee te maken, maar het lichaam wil ik gebruiken. En dus zouden wij onze leden stellen, onze lichaamsdelen, tot wapenen der gerechtigheid. In ons gewone praktische leven. Dat u nou niet denkt dat als u een priester bent, moet u er meteen op uit om het evangelie te gaan prediken of iets dergelijks. Of te collecteren of zo, weet je veel. He? Hoort dat er niet meer? Nou goed. Maar het heeft in de eerste plaats te maken met gewoon ons dagelijks leven. En dat is de uitwerking van het woord Gods in ons. Laat het niemand zeggen, ik heb daar de kracht niet toe. God geeft daartoe de kracht. Dat is wat het woord in ons doet en wat zijn geest in ons doet. Dat is wat Christus in ons doet. Nou, nog even één ding, want ik was hier in 1 Petrus. Daar staat, wij zijn een koninklijk priesterdom om opdat gij zult verkondigen de deugden van Christus. Dat is wat er staat. Want de priesterlijke dienst heeft in het algemeen de functie van het bekendmaken van de heerlijkheid Gods. Dat gebeurt niet alleen verbaal door het woord, maar dat gebeurt net zo goed in de praktische levenswandel. Bovendien wijs ik erop dat er in 1 Petrus 2 niet bij staat aan wie dat dan verkondigd zou worden. Heb je dat? Staat er niet bij. Als het nou over Israël zou gaan, dan zou ik zeggen, dat weten wij, want Israël zou het woord Gods bekendmaken aan alle heidenen, aan alle andere volkeren. In elk geval. Maar het staat er niet bij in Petrus. In Efeze staat het er trouwens wel bij. Niet in hoofdstuk 2, maar een halve bladzijde verder in hoofdstuk 3. Daar staat, in vers 10, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden, dat is de priesterlijke functie, de veelkleurige wijsheid Gods. En heel smal, dat betekent in elk geval, opdat bekendgemaakt worden door de gemeente, het woord Gods. En in de praktijk is dat heus hetzelfde als in Petrus, namelijk het verkondigen van de deugden van Christus. Echter, de aardigheid is dat hier in Efeze 3 bij staat aan wie? Aan wie zou men het bekendmaken? En staat er aan de overheden en de machten in de hemel. En dat is wat de functie van de gemeente onderscheidt van die van Israël. De priestelijke functie van Israël zal erop gericht zijn dat het woord Gods, de wijsheid Gods, bekendgemaakt zal worden aan de overheden en machten op aarde. En dus aan alle volkeren, hen makende tot discipelen van Christus. U kent die zendingsopdracht toch? Ik vermoed, helaas. Gaat heen, onderwijst al de volken. En makende tot mijn discipelen. Als je volken wil maken tot volgelingen van Christus, dan zou je in de eerste plaats moeten richten tot de overheid van zo'n volk. De koningen. Ik nagevraagd aan Paulus. Zei, ja, dat moest ik ook inderdaad doen. Ik zou moeten verschijnen voor de koningen, in hoge plaatsen enzovoorts. Hoorde bij mijn bediening. En toen dat gebeurd was, mocht ik gaan waar ik wilde. Handelingen 28, maar laat me zeggen. Maar nee, inderdaad. Nou, dat zal Israël in de toekomst doen. Maar wat de gemeente betreft, wij zouden bekendmaken aan overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. En dat verklaart ook hoe het kan dat zelfs ons gewone dagelijks en zelfs huishoudelijke leven deel uitmaakt van onze priesterlijke verantwoordelijkheid. Daar zien de buren niks van, maar er zijn er die het wel zien. Overheden en machten namelijk in de hemel. Ze zijn onze vriendjes niet overigens, integendeel. Maar dat is het probleem van de verkondiging. Dat gebeurt meestal niet aan vrienden. Wat gebeurt in de hoop dat de vrienden komen, om het zo te zeggen. Maar in ieder geval, de gemeente wordt gebruikt voor het werk Gods in de hemel. En vergis u niet, bij alles wat u spreekt, maar ook bij alles wat u doet, wordt dat waargenomen, gehoord, gezien, hoe het maar heet, inderdaad door overheden macht in de hemel. De overheden machten, de geestelijke boosheden in de lucht. Overheden machten, tronen, heerschappijen, alle naam die genaamd wordt of hoe het maar heet mag. En dat is ook de bedoeling. Waarom, waartoe, dat doet weinig de zaken. God heeft het zo gewild en dus gebeurt het zo. Waarna iemand weer de verkeerde conclusie trekt en zegt dat wij dus niet het evangelie hoeven te prediken aan mensen, want wij zouden het bekendmaken aan overheden en machten. En dan wil ik u zeggen dat dat net zo'n foute conclusie weer is. Hè? Het een sluit het ander niet uit. Maar natuurlijk zouden wij het woord Gods bekendmaken, al was het maar tot instandhouding van de gemeente, maar eigenlijk gewoon ter ondersteuning van het werk wat de Heer in onze dagen doet. De verzameling van de gemeente uit de volkeren. Maar het doel van de gemeente als zodanig is niet gelegen op aarde, maar is gelegen in de hemel. En dat zal ook inderdaad zo blijven. Ook in de toekomst, ook na de wederkomst van Christus. Dat is maar waar het om gaat. Maar goed, daar hebben we later nog wel over. Gaat mij er nou alleen maar om dat heel die gedachtegang van de Efezebrief, dat we die gewoon terugvinden in bijvoorbeeld de Romeinenbrief, om eens een heel elementaire brief te noemen, en in de Eerste Petrusbrief, om eens een elementaire te noemen. En ik heb ze niet allemaal kunnen noemen, want er wordt er veel te verwarrend van. Maar tot mijn groot genoegen vind ik dezezelfde dingen namelijk ook gewoon terug in dezelfde volgorde bij Jacobus bijvoorbeeld. Om van de andere brieven van Paulus dan verder maar te zwijgen. Je vindt het namelijk overal. Wedergeboren is niet het eind van het verhaal, maar we zijn wedergeboren en daardoor geplaatst in deze dienst aan God. Wij zouden dienstknechten van Christus zijn. We zijn zijn eigendom, slaven staat ons bij gelegenheid, lijfeigenen van Christus, opdat wij hem zouden dienen. En dat wordt aangeduid als inderdaad een priesterlijke dienst. Want het priesterschap in het Oude Testament is een hele uitbeelding van hoe God gediend zal worden. En hoe dat ook georganiseerd is. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is al lang tijd voor de koffie. En zo komen we alsnog in de laatste verse van Efeze hoofdstuk 2. Waar de apostel precies ditzelfde beeld aanhaalt, zoals we dat uit Petrus vanzelfsprekend kennen. En uitgebreid ook uit de Eerste Korinthebrief. Vers 19 van Efeze 2. Zo zijt gij niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. En de gedachte is dat heidenen samen met de gelovigen uit de Joden, moet beter zeggen, dat gelovigen uit de heidenen samen met de gelovigen uit de Joden deel hebben gekregen aan hetzelfde huis. En vandaar huisgenoten. Waarbij het begrip huis natuurlijk ook eventueel staat voor volk. Dat kan. Maar je kunt het ook naar de andere kant trekken en zeggen, het huis is een tempel. En dan ontstaat het beeld van die stenen die samengevoegd zijn, waaruit dan een tempel gebouwd is. Maar de gedachte is, we hebben deel aan hetzelfde volk, aan dezelfde positie. Het heeft niks te maken met of we heidenen waren of joden van nature. Het is gewoon op grond van geloof. Dat is waar het over gaat. We zijn huisgenoten Gods. En bij vers 19 denk je waarschijnlijk nog even aan, wij wonen in hetzelfde huis. De volgende gedachte is, wij maken deel uit van hetzelfde huis. Huisgezin zouden we dan zeggen, wellicht. Maar in de Bijbel blijft dat gewoon gelijk. In Oud-Nederlands trouwens ook. Maar in vers 20 gaat het zelfs over het bouwwerk als zodanig. Dat is het oude verhaal. De stenen waaruit het bouwwerk gemaakt is, of is opgebouwd, zijn een beeld van de leden van de huishouding. Van de individuen dus die van Of die in het huis wonen, laat ik het zo zeggen. Maar van de familie die in het huis woont, dat is dat. En het bouwen van zo'n bouwwerk is dus in hoge mate symbolisch. Vandaar dat in de Bijbel veel aandacht besteed wordt aan de wijze waarop die tempel in de tijd gebouwd werd. Stenen uit de groeven, uit de steengroeven uiteraard, in de steengroeven al in vorm gemaakt. En daarna werden ze niet meer aan elkaar geklonken, ook niet meer gemetseld, maar ze werden gewoon samen gevoegd. Ze pasten namelijk. Dat is een prachtig beeld van de verzameling van de gemeente in onze dagen. En dus staat er, huisgenoten Gods, vers 20, gebouwd op het fundament, want de beeldspraak gaat een heel eind door, gaat zelfs verder door dan men meestal herkent in dit vers. Want hier is sprake eerst van het fundament der apostelen en profeten. En daarna is er sprake van Christus Jezus, of Jezus Christus, de uiterste hoeksteen. Daar is wat misverstand over dit vers, maar ik zet het maar meteen recht. Als er staat waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, dan slaat waarvan niet op fundament, maar op huis. Dat kan niet anders, anders komt het niet overeen met de beeldspraak uit Psalm 118, waarnaar Petrus dus ook verwees. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Waarbij de beide woorden, zowel hoofd als hoek, in elk geval samen aangeven welke positie dan die steen in het bouwwerk inneemt. Een hoek is namelijk een zijde, een punt. Dat kan elke zijde zijn. Maar als erbij staat hoofd, dan kan er maar één zijde zijn, namelijk de bovenzijde. Dat is makkelijk genoeg. En die terminologie wordt hier aangehaald. En als er dus staat waarvan Jezus Christus is de uiterste hoek. Dan moet ik eerst zeggen, het woord steen staat er ook niet. Het staat gewoon uiterste hoek. En dat is de verwijzing dus naar Psalm 118. En daarbij gaat het dus niet om een steen op de hoek van het fundament. Dus in het lage horizontale vlak. Maar het gaat om de laatste steen van heel het bouwwerk. Het is zelfs nog logischer. Het fundament is namelijk de eerste steen. En deze uiterste hoek is de laatste steen. En dus, de steen is het type van Christus. Het fundament ook trouwens. En dus is Christus de eerste en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde. En dus ook het fundament en de uiterste hoek. Moeilijker is het niet. En natuurlijk, ik denk dat als misschien ben je op dezelfde zondagsschool geweest als ik. Of lagere school, want die heb ik inderdaad doorlopen. Had ik niet gedacht, maar goed. Maar vooruit, hè. Maar dan leren wij dus dat de hoeksteen, dat was de steen op de hoek van het fundament. Waarmee je meteen problemen, ik had er problemen mee. Dat heb ik nooit uitgesproken toen. Ik was een heel stil en rustig jongetje. Maar goed. Maar ik heb er altijd problemen mee gehad met het begrip hoeksteen. Ik heb het nooit begrepen hoe Christus de hoeksteen zou zijn, namelijk de hoek van het fundament. Want dat is dan het belangrijkste. Weet je, die hoeken, die moeten dat hele fundament bij elkaar houden, daarmee het hele bouwwerk. Ik heb het nooit begrepen, want in mijn gedachten was een bouwwerk of vierkant of rechthoekig, enzovoort. Dat maakt niet uit, er waren dus vier hoeken, zodat de vraag is, wie zijn die andere drie hoeken? Daar kwam ik nooit uit. Ik heb het nooit begrepen. Ik had wel willen geloven, maar ik heb de beeldspraak nooit begrepen. En dan gaat het alleen nog maar over een huis met vier hoeken. Maar ik heb er ook wel anderen gezien, die hebben er nog veel meer. Dus je raakt absoluut in de problemen. Maar het is ook een misverstand, het is een mislezen van deze Bijbelteksten. Die hoeksteen is niet een steen in het fundament. De hoeksteen is de hoogste, de laatste steen van het fundament. En het fundament is Christus, niet de hoeksteen van het fundament. Het hele fundament is Christus. Christus is het fundament waarop gebouwd wordt. Hij is namelijk de steen uit Jesaja 28. Ik ben er straks niet verder op ingegaan. Ik wilde niet te lang bij Petrus blijven, 1 Petrus 2. Maar als Petrus daarover die stenen spreekt, dan citeert hij twee verschillende schriftgedeelten. De een is Jesaja 28, de andere is Psalm 118. En die van Jesaja 28 is die van, zie ik leg in Sion een uitverkoren, een kostelijke steen, een grondsteen enzovoorts. En op die steen zou gebouwd worden. Want het is immers een grondsteen, een fundament, staat er ook bij. En het is er maar één. Eén steen. Einstein, dat is een mooie Joodse naam, denk ik altijd. Een mooie Joodse naam. Einstein, dat kan alleen maar Christus zijn. Nou goed. Die steen, dat fundament. En op dat fundament van Jesaja 28, die kostelijke grondsteen in Sion, daarop zou gebouwd worden. Op die eerste steen. U weet wel, de eerste steen gelegd door. Waar komt dat gebruik toch vandaan? Om een eerste steen te leggen, hè? De eerste steen is het hele fundament. En het fundament is bepalend voor heel het bouwwerk. 1 Korinthe 3, ik zoek hem met opzet niet op, dat kun je trouwens zelf ook. Maar het neemt me zoveel tijd, hè? Maar 1 Korinthe 3, daar zegt de apostel: het fundament is gelegd, het welk is Christus. Nou, hij zegt, ik heb het gelegd, het fundament. Want hij spreekt over de gemeente in Korinthe. En hij was degene die voor het eerst het evangelie predikte in Korinthe. En wat betreft de gemeente in Korinthe was hij dus de fundamentlegger. Eerste steen gelegd door Paulus. Maar de eerste steen is Christus. Niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is. Het welke is Christus. En daarna, en ieder ziet toe hoe hij daarop bouwt. Want de gedachte is dat er weliswaar gebouwd zou worden, maar slechts op het fundament. En niet daarbuiten. En in overeenstemming met het fundament. Het fundament is bepalend voor de, eigenlijk in hoge mate bepalend voor de rest van het bouwwerk. Bepaalt wat er de begrenzingen van zijn. Zowel in gewicht als in omtrek en wat er bewezen mag. Zo is het nou eenmaal. Dus het fundament, dat is Christus. De andere schriftplaats die Peter citeerde, Psalm 118, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot hoofd des hoeks. Dat wil zeggen, dan is het de laatste steen, maar daarmee de meest eervolle, de hoogste steen van het bouwwerk. En als het er nou helemaal over gaat, als ik er dieper op in moet gaan, hoewel ik het niet echt belangrijk vind, dan moet ik zeggen dat het leggen van een fundament alles van doen heeft met dood en opstanding. Het fundament ligt in de grond namelijk. En steekt er vervolgens bovenuit, opdat er op gebouwd zal worden. Dus het spreekt over de dood en opstanding van Christus. En de uiterste steen, de top van het bouwwerk namelijk, spreekt over de verhoging van Christus. En niet eens slechts maar in het verleden, bij zijn opstanding en als vervolg op zijn opstanding. Maar spreekt in het bijzonder over degene die in de toekomst in heerlijkheid zichzelf zal openbaren als het hoofd van alle dingen. Zichtbaar ook, uiteraard. Wel, die positie neemt er nu ook in, maar nog onzichtbaar. Hoe dat ook zij, Jesaja 28 spreekt over het fundament, de ene steen namelijk Christus. Psalm 118 spreekt over de laatste steen van het bouwwerk, de top, namelijk Christus. Uiterste hoek heet dat. En daarmee ook de hoogste hoek, of hoofd des hoeks, maar hoofd betekent ook de top. Er is niks moeilijks aan. De aardigheid is dat wij weliswaar in verband met het fundament nu even op de gedachte zijn gebracht, dat was, deed niet met opzet, maar we zijn op de gedachte gebracht dat fundament is vierkant. En wat mij betreft, ja, je moet toch een afmeting hebben. Als het geen afmeting heeft, dan is het geen fundament. Als het maar een punt is, dan kan je niet opbouwen. Hoewel in de klassieke literatuur heb ik het nooit zien doen, maar ja, asterisk, ja. Maar laat maar zitten. Normaal, het is een bepaald grondvlak. En het meest eenvoudige is, of een rond grondvlak, maar dat doet niemand. Het levert te veel problemen op, want je weet later niet waar je de kast moet zetten. Niet dan. Dus dan wordt het een vierkant of rechthoekig grondvlak. Maar normaal gesproken, zo eenvoudig mogelijk, wordt het inderdaad vierkant. Maar wat de top betreft, er is maar één top. Zodat in heel die gedachte van fundament en uiterste hoek, kortom, in de combinatie van Jesaja 28 en Psalm 118, kom je automatisch terecht bij de vorm van dit bouwwerk. En dan zegt u waarschijnlijk, kan me niet schelen, want het bouwwerk is de gemeente, wat voor vorm dat dan heeft, wat voor wiskundige vorm, dat maakt mij niet uit. Dan zeg ik, dat is dan jammer, want dan mis je toch wel wat. De aardigheid is namelijk dat ons dus gewoon de vorm van een piramide wordt voorgesteld. Een vierkant grondvlak met één top. En als je het begrip vierkant in stand houdt, alle zijden gelijk zal ik maar zeggen, dan ontstaat een piramide. Hoog of laag, dat kan dan nog variëren, maar er ontstaat een piramide. En ik vind het heel aardig om een heleboel redenen, grootste bouwwerk, nou ja, klassiek dan, hoe het tegenwoordig is, weet ik niet. Het grootste bouwwerk wat wij op aarde kennen is namelijk een piramide. Tot de verbeelding sprekend, een van de 7 wereldwonderen. Of ze alle 7 ooit bestaan hebben, dat betwijfelt men ook, maar daar gaat het nou niet om. Maar klassiek, 7 wereldwonderen, een daarvan is de piramide, het oudste... Nee, het grootste bouwwerk wat we kennen. Het oudste vermoedelijk niet, want laat ik u dat dan eens vertellen. Het oudste bouwwerk wat wij op aarde kennen staat er vlak naast. Staat naast de piramide. Dat is de Sphinx. Als u mij vraagt, ik ga het lekker niet uitleggen, maar laat ik die dingen nou maar eens een keer gewoon concreet zeggen wat ik ervan van weet. Voor zover ik weet stamt die Sphinx zelfs van de oerschepping. Dat wil zeggen, het is niet gebouwd door Adam of zijn afstammelingen, maar daarvoor. Ik zal u durven zeggen dat ik daar niet een wetenschappelijk bewijs voor gekregen heb, ooit uitgebreid. Dus zo zit dat gewoon. Die stamt van voor de laatste ijstijd, zegt men. Maar ja, zij noemen het ijs, ik noem het gewoon de vloed, omdat het in de Bijbel staat. En of het dan ijs was, dat kan heel goed. Dus ook water, niet waar? De stamt van daarvoor. Nooit gehoord? Waarschijnlijk niet. Nee. Maar goed, nee, want dat maakt me niet bekend natuurlijk. Dat wil men niet weten, maar het is wel zo. Nou goed, dat even terzijde. Maar het ene oudste bouwwerk dan, vooruit. Wat in elk geval het grootste bouwwerk ter wereld is een piramide. Tot een verbeelding spreken, want het mag dan nou een schamele hoop stenen zijn. Het is toch een verbazend grote hoop stenen in de eerste plaats. En in de tweede plaats, zo schamel was hij niet, want hij was keurig aan alle kanten mooi vlak gepolijst. Alleen die stenen waren zo mooi dat men ze gejat heeft in de loop der tijd. Hebben ze half Cairo meegebouwd, dus ik zeg het wat lomp natuurlijk, maar gewoon omdat ik er niet echt serieus op in wil gaan. Maar het is echt een heel oud, mooi bouwwerk, waarvan de positie ook heel nauwkeurig bepaald is, om geen enkele reden. Want niemand weet waarom de ding daar staat en waarom die zo mooi Noord-Zuid is neergezet en dat soort dingen meer. Er zijn talloze theorieën overal, dus daar gaat het niet om. Maar de gedachte blijft dus altijd dat het ding staat om typologische, om symbolische redenen. Dat het geen enkele andere functie heeft dan een symbolische. Dat vinden wij Westerlingen vreemd. Maar zo vreemd is dat echt niet. Maar de aardigheid is dat ook algemeen bekend is dat die piramide, de beroemde piramide, die van Cheops, Kefren of hoe ze het noemen. Khufu heet het dan in Egyptisch. Maar die piramide van Cheops in Gizeh, bij Cairo dus, die heeft van zijn leven nooit één top gehad. Daar heeft nooit een top op gezeten. Dat wil zeggen, het was een vierkant grondvlak, keurig waterpas gemaakt. Diende ook nergens toe, maar het is wel gebeurd. Enzovoort. Jawel, de rots gewoon, de rotsgrond. Eerst geëgaliseerd, daarna die piramide erop gebouwd en de top heeft men achterwege gelaten. Dat valt niet op. Als je het niet weet, merk je het niet. Het valt niet op, omdat in je gedachten trek je die lijnen door die naar boven lopen gewoon. Dat zie je niet. En als iemand zegt, er zit geen top op, dan zeg je, nou ja, ze zullen afgesneden zijn. Dat is ook erosie. Wat denk je van, hoeveel jaar? Bijna 4000 jaar, iets meer vermoedelijk. Erosie. Misschien veel meer, maar goed, iets in die koers. Dus dat zal wel enzovoorts. Maar het is algemeen bekend dat ook al in 500 voor Christus enzovoorts, via een oude geschiedschrijving, is vastgesteld dat er geen top op zat. En het was in de dagen dat die wanden van die piramide nog mooi glad gepolijst waren, hoor. En het zonlicht weer kaatsten. Om de zonnestraal terugkaatsten. Enzovoorts. Maar geen top. Waarom niet? Omdat de piramide uitdrukking geeft aan het werk Gods in deze wereld. Dat is heel gemakkelijk. Dat berust namelijk, op twee manieren dan, maar het berust op zijn vierkante grondvlak. Dat vierkante grondvlak stelt het getal 4 voor en daarmee ook alles wat de 4 weer voorstelt. En 4 staat voor deze wereld, maar in het bijzonder de vergankelijkheid van deze wereld. 4 gaat voorbij. Alles wat 4 is, is tijdelijk, is vergankelijk, heeft met beproeving te maken enzovoorts. Het is aards. Maar daarop wordt gebouwd, op dat vierkante grondvlak. En wordt naar boven toe gebouwd in één richting, namelijk naar die ene punt toe. Maar in deze wereld, en in elk geval zelfs in de zienlijke wereld. Ik sluit niet uit dat daar de nieuwe schepping zelfs bij hoort. Nieuwe hemel en aarde namelijk, bedoel ik. Hè? In de zienlijke wereld is dat bouwwerk nooit compleet. Om de eenvoudige reden dat de completering van het bouwwerk plaatsvindt. En dat is het doel waar het om gaat. De top, het hoogste, het belangrijkste. Hè? Dat bevindt zich niet in deze zienlijke wereld, hoort hier ook niet thuis, maar in de onzienlijke wereld. Dat is ook niks bijzonders, want die punt bovenop zou de nummer 5 zijn. 4 beneden, onze handen zijn trouwens net zo gemaakt hoor. 4 beneden, 1 erboven. 1 op en neerbaan, 1 hoort erboven. 4 beneden, 1 erboven. Wel, die punt daarboven, die reikt dus als het ware tot in de hemel. Staat namelijk voor onzienlijke dingen. Want elke 5 in de Bijbel, en dat is dus niet uw pink, maar uw duim. Elke 5 in de Bijbel staat voor geestelijke dingen. Nou, huiswerk is natuurlijk uit te zoeken waarom bij gelegenheid bij mensen hun grote teen werd afgehaakt en hun duim. De 5 weg. De geestelijke dingen weg. Alleen het aardse blijft over. Dat is de typologie daarvan. We leven trouwens niet voor niks, maar daar heb ik volgende keer over hopelijk. We leven niet voor niks in de 5e bedeling. Die van onzienlijke dingen. Van een werk, maar het is onzienlijk. Nou goed, die 5 is per definitie altijd in de Bijbel verborgen, onzienlijk, geestelijk enzovoorts. En dat geldt ook in dit beeld van de piramide. Die 5e, die moet er zijn. Iedereen kan zo zien dat hij er hoort te zijn. Sommigen missen hem ook niet, ze nemen vanzelfsprekend aan, hij is er. Nou, hij is er ook, alleen hij is hier beneden niet zichtbaar. En dat is niet nieuw wat ik vertel, want in het is een hele oude traditie al. Sommigen roepen dan meteen, dat is occult. Dan zeg je, nou ja, dan is het maar occult. Maar ik vind er niks occults aan. Heeft iemand een dollar bij zich? Nee, niemand? Oh. Nee, nou ja, ik ook niet. Maar, je weet maar nooit. Er staat het zegel op, dacht ik, van de Verenigde Staten. Van Amerika. Met daarop keurig 1 piramide. En een top er ook bij, maar de top zweeft er los boven. Zo van... Die hoort er wel te zijn, maar is er niet echt. En hoe het in dat zegel precies zit, weet ik niet. Maar de traditionele tekening van de piramide is altijd de top er los boven zwevend. Zo van, die is er wel, maar niet hier. En in die top, die in zichzelf trouwens een volkomen piramide is. Hebben die? De top zelf is ook een piramide. De top zelf is de vorm van het hele bouwwerk. Sterk, hè? Daar tekent men een oog. Waarna men ervan gemaakt heeft, dat staat voor de godheid die alle dingen ziet. En in het Amerikaans, Big Brother is watching you. Ja, dat is het. Big Brother is watching you. Maar dat is een misverstand. Men kent de typologie niet meer. Het oog staat namelijk ook voor geestelijke dingen. Ogen zijn geesten, staat zelfs in de Bijbel. Wat de typologische betekenis ervan is. Dus, ik kan niet missen. Het is een beeld wat algemeen bekend is. Over heel de wereld, onder alle volkeren enzovoort. Maar in de Bijbel wordt dit beeld ook gebruikt. Geef mij trouwens meteen de gelegenheid om vanaf de laatste versen van Efeze 2 terug te grijpen op Efeze 1, vers 22 en 23. Waar staat dat God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd, top dus, tot hoofd boven het geheel. En u en ik weten dat het daar om een lichaam gaat. Maar waarom zou dat lichaam voor de gelegenheid niet de vorm hebben van een piramide even? Want dat is ook een lichaam hoor, piramide. Zeker wel. Nou goed. Dus God heeft Christus aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. De gemeente namelijk, welke zijn lichaam is. En kun je je voorstellen, die piramide die het lichaam is van die top. En die dus, lichaam, waarvan staat, en die de vervulling is van degene die alles in allen vervult. Het moet toch duidelijk zijn dat de topsteen, het hoogste punt van de piramide, inderdaad de piramide voltooid, vervult namelijk. Volgens de wiskundige heb je pas echt een piramide als die top erop zit. En als het ding er niet op zit, weet ik ook niet hoe het bouwwerk heet. Ja, nee, dat is vlak. We hebben het over een piramide. Dat is nog ruimtelijk ook. Reken dat maar eens. Ook dat heet, weet ik ook niet. Doet er ook niet toe. Het ding is pas compleet, is pas een piramide als die top erop zit. Dus Christus is de vervulling van de gemeente. Andersom, die top in zichzelf is een piramide. Maar die wordt vergroot en uitgebreid naar beneden toe door het hele lichaam van die piramide. Daaronder heb je dat. Het is een volstrekt beeld van de gemeente. Begrijp je me goed? Ik zeg niet dat die piramides overal in de traditie dan meteen een beeld zijn van Christus en de gemeente. Wat ik werkelijk zeg, is dat die piramide een beeld is van de schepper tegenover de, tegenover de schepping. En wat de schepper is voor de schepping. De vervulling ervan namelijk. En dus ook dat de piramide uitbeelding geeft aan het werk Gods. Een werk wat altijd gericht is op hem. Die bouw die vordert, maar al die lijnen, vier, vanwege de typologie, die lijnen leiden naar het ene punt waar ze zouden samenkomen, is duidelijk. En omdat dat zo is, is het dus ook een bijzonder een beeld van de gemeente uit onze dagen. De gemeente die dan weliswaar de oorsprong vindt hier op aarde in de tijdelijke dingen, maar die zijn vervulling vindt inderdaad in het onzienlijke en daarmee het eeuwige. De punt, top, namelijk Christus. Nou. Eigenaardig is trouwens, in die piramide op die, in de Amerikaanse zegel staan 13 sterren. Hebben we die? Even tussendoor. Staan 13, we hebben het nou toch over die boost. 13 sterren. Weet je hoe dat komt? Dat is vanwege de 13e stam van Israël. Amerika, de 13e stam van Israël. Hebben we die? Manasse. Nou, of even, dat is ook de bedoeling, broeder, dat het slecht horen is. Dat is de bedoeling. Ja. Dat is vanwege de 13e stam van Israël. Voorgesteld door Amerika. Maar je mag het vergeten, wat mij betreft, want het staat niet in de Bijbel. Goed. Terug dan naar dit schriftgedeelte. Ik hoop dat nou dat vers duidelijk is. Gebouwd, gemeente, gebouwd, piramide. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Het fundament van die grote piramide in Geus was inderdaad gewoon de rotsgrond. En wat betreft die steen in Sion, die heb ik van de drie weken terug gezien. Daar hebben ze een moskee over gezet, maar die steen ligt letterlijk. De top van de berg Moria. Jeruzalem, oosterpunt, dan gaat het verder niet om. De letterlijke. Maar het gaat om de overdrachtelijke betekenis uiteraard ervan. Hè? Nou, gaan we weer verder. Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, want het heet het fundament der apostelen en profeten, omdat het de apostelen en profeten waren die Christus gepredikt hebben. En waar het hier gaat over de gemeente, gaat het dus over de apostelen. En als erachter staat en profeten, dan is dat niet de verwijzing naar de oudtestamentische profeten. Maar dan wil het zeggen dat apostelen ook profeten waren. Heb je die? De uitdrukking apostelen en profeten duidt niet twee verschillende soorten mensen aan, maar één en dezelfde. Apostelen die profeten zijn. Uitgezonden profeten namelijk. Degene die geïnspireerd van Gods wegen uitgezonden werden inderdaad, in dit geval om het evangelie te prediken, om de wijsheid Gods bekend te maken. En Paulus als apostel en profeet had in de tijd volgens 1 Korinthe 3 in Korinthe het fundament gelegd. Dus, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus, namelijk niet van het fundament, maar van heel het bouwwerk, waarvan Jezus Christus is de uiterste hoek. Dat het een steen is, staat er niet bij, maar het is vanzelfsprekend via Psalm 118 waaraan dit ontleend is. En dan, op welke, en daar gaat het misverstand meekomen, want de vertalers hebben het erop gehouden dat alles slaat op het fundament. Zo van fundament waarvan Jezus Christus is uiterste hoek, het fundament op welke het gehele gebouw opwast. Maar dat is ook een misverstand, want letterlijk staat er niet op welke, maar er staat in welke. Het probleem is alleen dat dat nauwelijks goed Nederlands is. Maar aan de andere kant, wij hebben het voordeel dat we nou bijna twee hoofdstukken van Efeze besproken hebben. We weten nu dus wat de term in welke betekent. In wil immers zeggen verbonden met. In spreekt over verbinding, gemeenschap en tegelijkertijd rust. En de gedachte is dus in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast. Want dat in welke slaat niet op het fundament, maar slaat gewoon op Christus. Die de eerste steen is en de laatste steen. En daartussenin, of gewoon daarin, hoe vinden jullie? Wel, verbonden daarmee wast het gehele gebouw op. En van een gewoon gebouw wat recht gebouwd wordt, kun je dat moeilijk zeggen. Dat was op het fundament, dat staat in verbinding tijdens de bouw met het fundament. Maar bij een piramide weet je vanaf de eerste stenenlaag, nou vanaf de tweede dan, waar het op uitloopt. En waar het naartoe moet. Die top die is er dan eigenlijk al. Waar die zich bevindt is ook al bepaald, zal ik maar zeggen. En dus kun je van piramide zeggen dat terwijl het ding gebouwd wordt, gebeurt het in deze beide. Dat wil zeggen in het fundament en in die topsteen. Daar zit het tussen, daar is mee verbonden, daar steekt het niet uit. Het gaat van het een naar het andere. Want uit hem, hoe vind je deze? Uit hem, Romeinen dan maar weer. Uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Leuk, het was Romeinen 11. Als de apostel net dat verhaal over dat priesterschap en dus die tempel uiteengezet heeft. En net voordat hij begint met, ik bid u dat gij uw lichaam stelt tot een levend heilig goden welbehagen over. Precies hetzelfde verband. Uit hem, uit het fundament en tot hem, tot de hoeksteen, zijn alle dingen. Dus in welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde, eigenlijk wordende, dat maakt niet zoveel uit, opwast tot een heilige tempel in de Heere. Wij worden als gelovigen namelijk samengevoegd. En bekwamelijk wil in de praktijk gewoon zeggen dat die stenen ook inderdaad aan elkaar passen. Want hoewel de stenen weliswaar verschillend zijn, passen ze aan elkaar. Dat is de gedachte. En dat is de gedachte die we in alle brieven tegenkomen. Want hoewel wij verschillend zijn van aard, zal ik maar zeggen, maken wij niet in een deel uit van het lichaam van Christus en zouden wij elkander dienen en zelfs aanvullen dus. Zoals de Korinthebrief het verder uiteenzet. Eerst spreek het over de tempel, daarna over het lichaam van Christus en dan wordt gezegd, wij zijn verschillende leden. De ene is een hand, de andere is een oog, de andere is een voet, iets dergelijks. Het is natuurlijk een zondagsschoolverhaaltje, maar dat heb je bij Korinthiërs nou eenmaal nodig. Iets eenvoudigs, bij wijze van spreken. Verschillend. Verschillende leden, niet alle dezelfde werking, maar wel degelijk één lichaam. En zo hier ook, wij worden bekwamelijk samengevoegd en wassen op tot een heilige tempel in de Heer. Betekent trouwens automatisch dat er ook een keer een eind aan komt. En dat is ter gelegenheid van het einde van onze bedeling, uiteraard. Maar dat is het thema van het hoofdstuk 3, wat er min of meer als een parenthese in deze brief is tussen gevoegd, maar daar hebben we het volgende keer over. Niettemin, bekwamelijk samengevoegd, wassen wij op tot een heilige tempel in de Heere. En dan vers 22, in welke, dus weer niet op, maar in welke ook gij, en daarmee sluit de apostel weer aan bij vers 11, en dus bij het begin van deze pericoop, in welke ook gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, in welke ook gij mede, samen met de gelovigen en de Joden dus, gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Of in iets eenvoudiger Nederlands, tot geestelijke woonstede Gods. Of nog eenvoudiger, tot een geestelijke tempel. En dat is natuurlijk precies wat ook Petrus daarvan zegt. En het werk wat God aan ons en in ons en door ons doet, heeft alles van doen met de bouw van deze tempel. Als je dus vraagt, wat doet God eigenlijk in onze dagen? Een tempel bouwen. En pas als die compleet is, dan zal zijn heerlijkheid als hoge priester van het nieuwe verbond ook openbaar gemaakt worden. Dat is de gedachte. En dat is wat hij aan ons en in ons nu doet. Meer niet. Het gaat niet om de wereld, gaat niet om de volkeren, gaat niet om Jeruzalem, wat het ook wezen mag. Het gaat om de bouw van één tempel en wel één geestelijke. En ik heb er altijd zo mijn gedachten bij. Het Joodse volk klaagt erover in onze bedeling. Ik grijp dus vast op, vooruit op hoofdstuk 3 vers 2, de bedeling der genade. Het Joodse volk klaagt erover in onze bedeling dat er geen tempel is. En dat er zo nodig een tempel gebouwd zou moeten worden, want pas dan kan men God dienen. Volgens meer Bijbelse voorschriften is het idee, wel wij weten dat die tempel helemaal niet gebouwd hoeft te worden. Die tempel is er. Dan wel, die tempel wordt gebouwd. En wij maken deel uit van die tempel. En op het moment dat de Jood tot geloof komt, wordt hij toegevoegd aan dezezelfde tempel. Niks meer en niks minder. Ik bedoel, dat is het. Je kunt niet zeggen er is geen tempel. Het punt is gewoon dat de tempel in onze dagen een geestelijke tempel is. Zal ik eens even tellen? Tempels? Even tempels tellen? Ik was nou toch bezig. Nee, dat doe ik gratis helemaal aan het eind, hè. Vooruit, hè. Dus ik kan niet meer opperen dat het laat wordt. Kost ook niks, hè. De eerste tempel, dat is die kleine, weet je wel. Die vinger waarvan je nooit weet wat je ermee moet. Dat is de eerste. Die doet overal met mee, maar je kan hem missen, weet je wel. Dat is hem eigenlijk. Dat is de tabernakel. De eerste tempel is de tabernakel. Die is ook weer verdwenen, enzovoorts. De tweede tempel is de tempel van Salomo. Dat is dan wat wij de eerste tempel noemen, wat de Joden de eerste tempel noemen. Maar nou tellen wij, zonder die traditie, we hebben de Bijbel, we gaan tempels tellen van Israël. De tabernakel, de tempel van Salomo, die verwoest werd bij de ter gelegenheid van de Babylonische ballingschap. De tempel van Ezra, bij de terugkeer uit Babylonische ballingschap. Dat is nummer drie. En degene die Bijbelse systematiek kennen, getalsystematiek, weten dat 3 en 4 altijd bij elkaar horen, één geheel vormen. Ga ik dan niet meer uitleggen, hè? Maar 3 en 4 vormen één geheel. Dus klopt hier ook, zodat je controle hebt op de telling. De derde tempel van Ezra, die werd namelijk ongeveer steen voor steen vervangen en vervolgens ook uitgebreid door de tempel van Herodes. Die nog maar een paar jaar klaar was in de dagen van de Heer Jezus en de discipelen. Dat was tempel nummer 4. Maar die tempel nummer 3 is nooit verdwenen. Maar tempel nummer 3 is vervangen door, zonder dat hij ooit verdween, is vervangen door tempel nummer 4, de tempel van Herodes. Leuk is dat, hè? De Joden noemen dat de tweede tempel nog steeds, die van Herodes. Maar wij weten het beter. Ik heb ze netjes geteld. En 3 en 4 zitten aan elkaar vast, zijn één geheel. 3 gaat over in 4 of 4 zit bij de 3 in. Zeg ik altijd, nu bij die tempels ook. Volgende tempel zou dan moeten zijn een vijfde. Maar aangezien een vijfde altijd onzienlijk is, moet er dus ergens een onzienlijke tempel. Toch? En als de Joden wat beter op hun hoogte waren van hun eigen Bijbelse getalssymboliek en systematiek, zouden ze die conclusie zo kunnen trekken, net als dat ik het kan. Die vijfde tempel, het is een onzienlijke, zodat nou de vraag is, we zitten al bijna 2000 jaar zonder tempel, zou er misschien niet toch ergens een tempel zijn, maar dan onzienlijk? Een geestelijke tempel? En dat de tempel staat voor priesterschap, betekent, zou het dus niet ergens anders dan een priesterlijk volk zijn? Enzovoorts. En dat is er, want dan hoef je het Oude Testament maar na te lezen. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door een ander volk. Door een volk dat geen volk is, weet je wel. Het koninkrijk aan een ander volk geven. De steen die de bouwlieden versmaad hebben is ergens anders terechtgekomen. Het is wel wonderlijk, maar het is wel gebeurd. Kortom, waar is die tempel gebleven? Nou, dat zijn wij, vijfde tempel. Zie. En zo zie je maar weer dat deze nieuwtestamentische waarheid niet op zichzelf staat. Dat niet maar een gedachte is van deze brief, of van Petrus wellicht, of van Paulus. Maar in tegendeel, het is volstrekt ligt volstrekt vast in de lijn van de Bijbelse gedachtegang. De Bijbelse systematiek, ik vind dat een prachtig woord. De Bijbelse systematiek, zo moet het nou eenmaal. Dat kun je zelf uitrekenen op grond van al het voorgaande. Zo zou het moeten zijn en zo is het ook inderdaad. Wij, gelovigen van vandaag, gebouwd tot woonsteden Gods in de geest. En als God ergens woont in onze dagen, is het niet in Jeruzalem, maar is het in ons, in u en mij, of gewoon in het algemeen in de gemeente. Daar laten we het bij, want het is de hoogste tijd.